Welkom bij de Bitch to Pitchcast. Ik ben Sonja en in deze podcast leer ik jou als ondernemer of ondernemend persoon hoe je jouw bitch, oftewel jouw verhaal, drama, grootste struggle of misschien wel jouw boek, samen met jouw visie ombuigt in een TEDx-waardige talk, waarmee jij massive impact maakt. Wat is jouw worst case scenario op het podium? Ik kwam hier eigenlijk op door een podcast die ik zelf net luisterde van Suzanne Beukema. En zij zegt eigenlijk, wat als je juist je worst case scenario visualiseert, voordat je je focust op hoe je het wel wil hebben. En we zijn natuurlijk van nature geneigd. Nee, we zijn van nature geneigd om ons wel juist te focussen op hoe we het niet willen. Maar we willen het ook weer niet echt aankijken. Dus is het advies vaak, nee, je moet je niet focussen op wat je niet wil. Want dan trek je het juist aan. Hè, het is een soort van backwards manifesteren. Of eigenlijk, je manifesteert nog steeds, maar je manifesteert hetgene wat je niet wil. Ik geloof dat het in vele gevallen ook zeker zo is. Als je maar blijft zorgen maken om iets en hoe erg aan het malen bent. Ja, wat trek je dan aan? Maar ik vond het een hele interessante. Want eigenlijk denk ik dat dat zeker gaat helpen. Vooral als het op het podium aankomt. Want de meest... wat ik het meeste tegenkom bij klanten, vooral bij potentiële klanten, is de twee na grootste angst die we hebben in het leven schijnt public speaking te zijn, spreken. En we kunnen wel, al hebben we nog zoveel ervaring, al sta je voor de klas, geef je trainingen, spreek je regelmatig in een vergadering of in een meeting. Daar is ook nog steeds die angst dat het valikaal misgaat. En dat we een enorme flater slaan. En die angst is... ik wil niet zeggen gegrond. Maar die angst is ook reëel. Let's face it. En die zit heel erg diep. Die gaat duizenden jaren terug. Naar een tijd waarin we nog in communities leefden. En waar als jij je mond open trok. En het kwam er niet uit zoals je het bedoeld had. Kon het je, ik wil niet zeggen je kop kosten. Ook misschien. Maar vaak lag je daarna gewoon buiten de groep. Anderzijds, als je nooit je mond open trok, lag je ook buiten de groep. Dus spreken was essentieel. En dat is het natuurlijk nog steeds, hè? Als je niet spreekt, of je het nou te veel doet of te weinig. Het is nog steeds een van de allerbelangrijkste skills die we hebben. Maar goed, vroeger was er dus een oprechte angst dat je het niet zou overleven. Want in je eentje overleefde je het simpelweg niet. Dus erbij horen, bij een groep horen, niet afgewezen worden, dat is een van onze allergrootste, een drijfveren wil ik niet zeggen, maar ja, het schijnt dat we, eigenlijk ook weer wel, het schijnt dat we evenveel behoefte hebben aan veiligheid, hè, aan erbij horen, als aan autonomie, als aan ons eigen pad bewandelen. En ik denk ook in deze hele 2 jaar durende pandemie al, komt dat heel erg tot uiting. En je wil bij de groep horen. En je krijgt ook vaak het anders wel van de groep te horen als je het niet doet. En je wil keuzes maken die dicht bij jou liggen en die autonoom voelen. En dat is, en die kanten, die twee kanten heb je allebei in je. En je wil eigenlijk aan allebei gehoor geven, maar dat kan bijna niet. En daardoor ontstaat die frictie. En dan projecteren we het lekker op anderen, zodat we er zelf niet naartoe hoeven. Maar goed, nu dwaal ik af. Even terug naar de worst case scenario op het podium. Ik heb het allebei meegemaakt. Sterker nog, de allereerste keer dat ik met mijn lezing het podium pakte, in november 2017, dat is de keer dat het ook het allerbeste ging. En dat is best gek, toch, voor een eerste keer. Maar het was echt niet perfect. Maar de euforie die ik toen voelde, het gevoel van ik vlieg, kan het nog beter. Alsof iets het van me overnam, alsof ik echt gedragen werd. En het was niet alsof, ik werd gedragen. Daar geloof ik in ieder geval in. Dat heb ik al eerder genoemd. Het staat bovenaan mijn. Het staat in mijn top 5 van de mooiste belevenissen in mijn leven. De tweede keer dat ik het podium pakte, dat is ongeveer 4 maanden later geweest. Toen in hetzelfde theater ergens in Amsterdam-West. Ging ik daar met de verwachting in dat het nog beter zou gaan dan de eerste keer. Want dat hoor je vaak, hè? De eerste keer is een soort try-out en verwacht daar niet te veel van. Dus die tweede keer verwacht ik eigenlijk dat het beter zou gaan. En wat niet echt hielp is dat Lisa Portenge, degene die mij geholpen heeft met mijn lezing, wel zei dat ik uit moest kijken omdat die tweede keer bij veel mensen niet zo goed ging. Dus dat hielp niet echt. Maar aan de andere kant had ik er wel een beetje rekening mee gehouden. Dus dat is misschien ergens ook wel weer goed. Maar toch overviel het me compleet. Ja, want ik wilde het eigenlijk niet aankijken. Ze had me ervoor gewaarschuwd, maar ik wilde er niet aan. Dus ik had het, de worst case scenario, wat er zou kunnen gebeuren op het podium, daar ben ik niet naartoe gegaan. Dat heb ik genegeerd. Zo van, het zal wel overwaaien. Ik focus me gewoon lekker op hoe ik het wel wil. En dat kan dus ook, that can backfire on you. Dat kan je, ja, dat kan nog wel eens tegen je werken. Want die tweede keer is tot nu toe mijn allerslechtste keer op het podium geweest. En ik weet niet of het publiek dat ook vond. Dat denk ik niet. Ik heb het niet op die manier teruggekregen. Maar ik voelde het wel. Ik voelde een verschil van dag en nacht in mijn energie. En waar lag dat nou aan? Ja, het is altijd een combinatie van factoren. Ik denk, ik zal er een aantal noemen. Ja, ik zat in mijn PMS-week. Voor de mannen die niet weten wat PMS is. En er zullen ook vrouwen zijn die het niet weten. Je premenstrual syndrome. Dus de week voordat je ongesteld wordt. En dat voel ik altijd flink. Ik ben een hooggevoelig iemand, maar dan ben ik nog veel gevoeliger. En dan kan ik weinig prikkels verdragen. Dat is niet het ideale moment om dat podium te pakken. Ja, of juist wel, hè. Het kan ook, ik voel me dan ook altijd wel veel emotioneler. Dus het kan ook in je voordeel werken, hè, dat je nog meer urgentie voelt. Maar goed, dat was gewoon wat er was, wat er speelde. Ten tweede had ik helemaal de verwachting dat het precies zou gaan zoals die eerste keer, maar dan nog beter. Dat was denk ik de grootste valkuil. Ten derde wilde ik veel te veel. Het moest nog beter, dus ook ik had op een of andere manier bedacht om ook nog een video te laten zien. Terwijl ik al mijn muziek erin had zitten en zo. Ik wilde veel te veel qua techniek, dus het werd niet simpeler. Het werd alleen maar gecompliceerder. En de techniek werkte allemaal niet mee. Dat is Iets waar ik ook heel veel van geleerd heb, want daar kun je enorm veel stress van krijgen. En waardoor we, volgens mij begonnen we om 7:30 en zou ik beginnen 's avonds en om 7:45 deed de techniek het nog niet. Dus ik was al kapot en helemaal gestrest voordat ik überhaupt een woord had gezegd. En mijn lezing duurde toen ongeveer 1 uur en 1 kwartier. Dat is echt heel lang hoor, veel te lang eigenlijk. Ik zou zeggen max 3 kwartier. Ja, dus ik weet nog wel dat ik de eerste zin uitsprak en echt dacht, oh, alles in me zei, ik wil weg hier. Ik wil nu door de grond zakken. Ik wil onzichtbaar zijn. Ik had gewoon keelpijn van het praten. Het deed gewoon pijn. Zo geforceerd voelde het. Dus ik voelde me juist het tegenovergestelde van gedragen. Het voelde als heel zwaar. Ik had totaal geen lijntje met het universum, om maar zo te zeggen. En de vorige keer juist wel. Of hoe je het ook wil noemen. Of je het nou God wil noemen, het universum. Of je intuïtie. Of nou ja, dat innerlijke weten wat soms ineens tevoorschijn komt. Waarvan je denkt, waar komt het ineens vandaan? Het voelt alsof het niet per se van mij is dat. Daar was ik totaal van disconnected. Van afgesloten. En dat voelt heel zwaar als je voor een grote groep staat. En de samenstelling van het publiek was ook heel anders. Daar had ik me ook op verkeken. Dat ook van hele grote invloed is. Daar heb je niet altijd invloed op, uiteraard. Of misschien ook wel helemaal niet, trouwens. Maar nou ja, dat is gewoon wel iets om mee te nemen. Dus ook bepaalde grapjes. Nou, grapjes is een groot woord. Bepaalde anekdotes waar vorige keer iedereen moest lachen, gebeurde dat nu helemaal niet. Dus wat zei dat stemmetje in me? Die ging ondertussen tegen me praten. Son, het gaat echt helemaal niet lekker. Son, dit is helemaal niet grappig. Sina wel, vorige keer had je geluk. Maar nu, dit is gewoon hoe je echt bent. En you suck. En Sina wel, kijk eens kijken dan. Kijk die vrouw daar dan. Kijk eens, nou die kijkt echt alsof ze elk moment moet kotsen. En die man daar, die gaat elk moment zijn telefoon pakken en kijken of hij met een excuus kan wegkomen. En ik zag mijn moeder en die bedoelde het heel goed waarschijnlijk, maar die keek naar me alsof ze precies hetzelfde voelde. En me elk moment daar weg wilde trekken. Dat hielp natuurlijk ook niet echt. ja, ik weet het niet. Uiteindelijk heb ik me wel weer herpakt. Ik moest doorgaan. Ik kon moeilijk zeggen, jongens, sorry, het gaat hem niet worden, ja. Had gekund, maar ik had eigenlijk, wat mijn advies nu zou zijn als het weer aan mezelf en aan jou, als dat weer zou gebeuren, zou ik de olifant in de kamer benoemen. Ik denk dat alles verandert. Als je gewoon benoemt, joh, het gaat zo kloten. ik weet het even niet meer. Ik voel me echt helemaal niet goed nu. En het spijt me. Ik wil het wel gewoon even delen, want ik heb het gevoel dat ik anders er niet voor jullie kan zijn. En misschien gewoon het gewoon openbreken. Ik zou het echt openbreken en benoemen. De bitch benoemen. En op een of andere manier heb ik me op een gegeven moment nam toch momenten met, kwam ik er toch meer in. En toen heeft iets het van me toch wel meer overgenomen. En volgens mij aan het einde heb ik het, ik heb het opgenomen en niet vaak teruggekeken, want het is niet leuk om naar terug te kijken. Maar aan het einde zie ik mezelf wel weer veel meer aangaan. Dus het is mogelijk, maar het was a hell of a ride en ik voelde me daarna echt niet goed. Geen euforie. Ik voelde minder connectie met mijn publiek of weinig. Nou ja, dat was mijn worst. Het kan altijd nog erger, maar ik had die worst case scenario niet ingepland. En wat mijn advies nu zou zijn, is om het juist wel aan te kijken. Wat ik vaak hoor, oh, wat als het niet goed gaat? En wat als ik niet weet te raken? Wat als ik mijn tekst vergeet? Wat als dit, wat als dat? Ja, omarm het maar. want het kan gebeuren. Stel het jezelf voor wat het echt het allerergste is wat er kan gebeuren en probeer daar dan vervolgens oké mee te zijn. Want ik heb het ook overleefd. Hè? Het was even... En na een paar dagen later was dat al gezakt en het werd steeds minder en ik heb er heel veel van geleerd. En het publiek had het helemaal niet zo ervaren als ik. Dus die had het gewoon anders ervaren dan het vorige publiek, trouwens. Maar ik had gewoon te veel verwachtingen. Dus misschien moet je het juist lekker aankijken. Want als je daar helemaal in gaat zitten, dan heb je eigenlijk je schaduw daarop aangekeken. En is er niet zoveel ruimte meer voor die schaduw om jou iedere keer te pesten tot het moment dat je dat podium betreedt. En vanuit dat onwijze contrast wat je dan zal voelen, terwijl je dat visualiseert, daar wordt tegelijkertijd natuurlijk een verlangen ingeboren, hoe je het wel wil. Dus ja, ik vond dat eigenlijk een hele mooie tip om het juist wel aan te kijken. En ja, dat is met veel dingen natuurlijk zo. Ja, eigenlijk ook in mijn business. Juist toen het helemaal niet lekker ging. Echt ruk. En dat is nog zacht uitgedrukt. Daar zal ik ook nog wel een keer een podcast over opnemen. Juist toen is er van alles daarna weer ontstaan, waardoor ik er weer uitkwam. Maar ik moest het eerst wel helemaal voelen. En dat herkennen we allemaal wel. Ik bedoel, het heeft toch helemaal geen zin om een lezing te gaan geven als je nooit in een diep dal hebt gezeten. Want wat is dan zo interessant? Ik wil helemaal niet horen alleen maar wat allemaal zo goed ging en gaat in jouw leven. En waar je nou zo heel veel van weet. Ik wil juist weten, waar zit jouw pijn? Of waar zat jouw pijn? En dat is veel interessanter, hoe je die pijn hebt overwonnen. Dus juist die bitch aankijken. Die bitch te laten zijn. En die bitch kan dus ook een gigantische afgang op het podium betekenen. Wat ook gigantisch afgaan betekent voor jou. Wat als je dat omarmt? En wat als je daarmee ook omarmt dat het dus kan gebeuren dat je je tekst vergeet? En dat het kan gebeuren dat je overvallen wordt door emotie en niet meer uit je woorden komt. Wat als je dat allemaal incalculeert en daarnaast een scenario schetst hoe je het wel zou willen? Dan kan het je bijna niet meer grijpen, zou ik wel eens willen zeggen. Want je hebt het al aangekeken voordat het jou kan pakken. En het is iets anders dan je zorgen maken. Want je doet het bewust. Zorgen maken gebeurt vaak onbewust. Anders zou je het niet doen. Want wat heeft het voor zin? Maar als je het bewust doet, als je het bewust opzoekt, ja, ik denk dat je daar nog wel eens voor beloond kan worden. Nu heb je gehoord hoe zowel mijn... hoe zou je het zeggen? Zowel mijn babe, dus de meest fantastische versie van hoe ik het podium tot nu toe heb ervaren. Hoe dat gegaan is en ook mijn bitch. De slechtste keer tot nu toe, hè? Kan ook nog komen dat het... Het kan altijd erger. Maar ik ben er nog steeds. En ja, als je het zo bekijkt... Meestal denk je ook, is het vooral voor jezelf? Want het is bijna egoïstisch om te denken dat andere mensen daar heel erg bezig mee zouden, met jou zouden zijn. Want waarom zouden ze zo met jou bezig zijn? Zij willen ook dat jij het gewoon goed doet. Zij willen helemaal niet dat je afgaat. En als zou je dat doen, dan zouden ze daar nog niet zo van wakker liggen als jij dat doet. Zoals jij dat doet. Dus ja, dat is mijn tip voor vandaag. Ik Ik vind het sowieso heel interessant, dat hele schaduwstuk en schaduwwerk. Ik wil daar nog in groeien. Ik voel wel dat ik daar wat te doen heb ook. En ik ben er ook al mee bezig, want ja, een talk maken, een lezing maken is ook juist naar die pijn gaan, juist naar die schaduwkanten. Juist dat van jou daarin stoppen waarvan je vindt dat het er eigenlijk niet mag zijn. Dat vaak juist het goud is waarmee je mensen raakt. En dat kan nog wel eens iets heel verrassends zijn. Niet verrassend in de zin van leuk. Ook kan. Weet ik niet. Maar wel dat het niet... Ja, vaak zien we het zelf namelijk niet. Of vaak niet. Het schijnt dat we... Ja, het is niet voor niks een schaduwkant. Die zien we zelf niet. Dus je hebt ook iemand anders nodig die daar een licht op schijnt. En ik denk, nu ik het zo zeg, dat is deels een groot deel van waar mijn kracht ligt, is jouw verhaal bevrijden. En dat is dus ook een licht schijnen op hetgene wat jij graag in het donker houdt. En waar je misschien niet bewust van bent. En dat hoeven helemaal geen grootse, hele heftige dingen te zijn. Dat zijn het vaak juist niet, want anders zouden we het wel zien. Maar daar kan echt een schat verborgen liggen. En juist dat naar het licht brengen, dat is zo interessant voor je publiek ook. Want daar resoneren ze waarschijnlijk mee, vaak ook op onbewust niveau. En daarom is het zo belangrijk dat je je verhaal deelt, want dat resoneert vaak sowieso op onbewust niveau. Tuurlijk begrijpen we vaak je verhaal wel op rationeel niveau, maar we voelen met je mee. Het gaat rechtstreeks dat gedeelte van het brein in, wat geen logica nodig heeft, wat dingen niet hoeft te verklaren. Het gaat rechtstreeks je gevoel in, je hart in. En daarom kun jij iemands leven gewoon echt veranderen. Door alleen al te raken. Het kan life changing zijn. En ook al heeft iemand het misschien niet gelijk door. Je kan echt zo'n, misschien plaats je te plekken een klein zaadje. En staat er maanden later een boom bij diegene, aan een boom aan verandering. Dat is een beetje een gekke metafoor trouwens. Maar hè, hoe zeg je dat? Je snapt wat ik bedoel. Ik ben trouwens, kan mijn moeder beamen. Ik ben dan misschien wel opgeleid als communicatiedeskundige. En ik... Ik kan best goed schrijven en ik vind het en ik weet veel van spreken en ik ben heel creatief en ik kan heel veel dingen bedenken, ook allemaal teksten en ideeën. Ik haal uitdrukkingen nogal door elkaar. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Deels misschien omdat ik ook best wel veel in het buitenland heb gewoond. In Australië en in Spanje. Waardoor ik allemaal talen sowieso door elkaar ben gaan gebruiken. Maar ik denk eigenlijk dat het nog meer is dat ik mijn brein vaak soort van... Mijn ideeën vaak veel sneller stromen dan dat ik bij kan houden rationeel. En daardoor het al zeg voordat het er als het ware is of zo. Misschien herken je dat. Dus als je af en toe denkt... klopt dat wel, hoe ze dat gebruikt? Probeer dan maar gewoon te denken, de intentie zit goed. En het komt vanuit de juiste energie. En je mag me ook verbeteren. Je mag ook zeggen, Sonnet is eigenlijk dit. Dat zou ik eigenlijk alleen maar kunnen waarderen. Want het betekent dat je echt hebt geluisterd. En daar leer ik dan weer van. Want ik ben ook niet perfect. En dat wil ik ook zeker niet pretenderen, al helemaal niet in deze podcast. Want ik heb ook een bitch in mij. En nog veel meer dan dat. Nou dat was hem voor nu. Dat zei ik 10 minuten geleden ook al. Maar dit keer echt. Ik wens je een hele fijne rest van jouw dag, avond, ochtend, nacht. En tot de volgende keer.